Hey, je luistert naar Blokkie Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? Vandaag hebben we een nieuw podcastgesprek voor de podcast Blokkie Blended. En dit keer gaat het over ChatGPT en meer. Dus de generative AI toepassingen die ons leven zijn binnengedrongen, kan je misschien wel zeggen. En aan tafel heb ik vandaag Pieter van Bohemen, Arjen Kolk en Judith Vrijzer. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En ik wil jullie eigenlijk vragen om jezelf allereerst even kort voor te stellen. En ook gelijk te vertellen wat je hebt met ChatGPT. Wil jij beginnen, Pieter?
Ja, tuurlijk. Hallo, ik ben Pieter van Bohemen. Ik ben de programmamanager AI en ethiek bij de Hogeschool Rotterdam. Dus ik hou me bezig met kunstmatige intelligentie en de verantwoordelijke toepassing daarvan binnen de hele hogeschool. En ChatGPT, ja, dat kwam in november kwam het tevoorschijn opeens. Het was toch wel echt een verrassing voor mij. En ik heb het als eerst volgens mij gebruikt om een Sinterklaasgedicht te schrijven.
En daar is het niet bij gebleven?
Nee, zeker. Sindsdien dagelijks maak ik er gebruik van.
Je zegt dat je verbaasd was over de komst van ChatGPT, maar ook voor die tijd hield jij je al bezig met data. Zeg ik dat goed? Hoe zou je dat typeren?
Ja, ben ik gewoon gefascineerd door hoe technologie ons leven verandert. En zeker digitale technologie. Dus ik bestudeer eigenlijk al heel lang hoe we als samenleving daarmee omgaan. En kunstmatige intelligentie is natuurlijk een soort van exponent daarvan. Echt een niche. En taalmodellen volgde ik ook wel een tijdje. Maar ik moest zeggen, was altijd heel vaak teleurgesteld over wat ze presteerden. Was van, er kwam een soort van tekst uit. Dat was niet echt heel consistent. En dus toen opeens, voor mijn gevoel, ChatGPT kwam, was van, oh jeetje, dit is echt een doorbraak. Opeens is het wel iets wat tekst kan genereren, wat logisch overkomt en wat antwoord geeft op vragen. En ook überhaupt als je ermee in gesprek kon gaan voor je gevoel. Dat was echt wel een nieuwe ervaring. Terwijl hiervoor was het echt elke keer van in een demo deed de technologie het best aardig. Maar zodra je er zelf mee aan de slag gaat, was het een teleurstelling.
Ja, dit is echt zodra je het gebruikt, je bent onder de indruk. Hè? Ja. Judith, wil jij jezelf voorstellen?
Ja, ik ben Judith Vrijzer. Ik ben sinds bijna 2 jaar nu werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam, bij de opleiding communicatie. En ik ben daar dus ook docent communicatie en daarnaast taalkrachtdocent. Dat zou je kunnen vergelijken als een soort docent Nederlands bij andere opleidingen. En wat heb ik met ChatGPT? Ja, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij zei, Pieter. Ik vind het super fascinerend en ik ben het ook in mijn eigen werk af en toe aan het gebruiken. En daarnaast brengt het natuurlijk als taalkrachtdocent ook wel weer wat uitdagingen met zich mee. En ik wil het met name heel erg omarmen. Maar nogmaals, we lopen ook wel tegen wat dingen aan waar we uit moeten zien te komen, zeg maar. Maar goed, dat is eigenlijk alleen maar heel leuk en interessant om mee bezig te zijn.
Ja, want in onderwijsland maken veel mensen zich natuurlijk wel heel gauw zorgen over, wat schrijft de student dan zelf nog? Maar daar komen we straks op terug. Ja. Arjen Kolk, wil jij jezelf voorstellen?
Ja, ik ben Arjen Kolk. Ik ben hoofddocent van een community creative marketing en sales. Dus een onderdeel van commerciële economie. En ik ben eigenlijk al echt erg lang geïnteresseerd in artificial intelligence. En ik vind het wel grappig om even aan te haken. Want als het gaat over taal en wat Pieter ook net zei, ik ben van huis uit taalkundige. En toen ik studeerde, deed ik computerlinguïstiek. En toen zei iedereen voordat computers natuurlijke taal kunnen produceren, dat gaat nooit gebeuren. En nu zijn we waar ze een tijd geleden van zeiden dat het nooit zou gaan gebeuren. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de interesse. En die ethische kant, dat is dan vooral mijn vraag van, wat doet dit ding? Wat doen die dingen? Wat doen ze met ons? Wat doen ze met onze samenleving? Dus dat is waar ik me vooral mee bezig ga.
Mooi, dankjewel. Pieter, dan wil ik toch even aan jou als AI en ethiek guru, als ik even zo mag noemen, vragen of jij ons even wil uitleggen toch nog, waar hebben we het nou over als het gaat over zoiets als ChatGPT?
Ja, ChatGPT is een mooi voorbeeld van wat we noemen generatieve AI, dus generatieve kunstmatige intelligentie. Het is een computerprogramma en het is in staat om iets te maken, daarom heet het generatief. Bij ChatGPT gaat het om tekst. Dus het kan tekst maken. En dat kan het doordat jij zelf een vraag stelt aan het programma. Dat noem je een prompt, een begin. En vervolgens gaat het proberen die vraag te beantwoorden. En wat het heel anders maakt dan bijvoorbeeld een zoekmachine, is dat het niet in een database opzoekt wat dan het antwoord moet zijn op die vraag. Maar het heeft een model achter zich. En dat model heeft geleerd uit heel veel andere teksten hoe de tekst verloopt normaal gesproken. En dus als je een vraag stelt, gaat het proberen die tekst af te maken. Door kansberekening elke keer te kijken van oké, wat is het volgende woord in de zin? Wat zou de volgende logische stap zijn? En zo formuleert het zinnen. En die zinnen die komen op ons over als hele logische, consistente teksten. En dat maakt het zeg maar dat het elke keer als je een vraag stelt een ander antwoord geeft. En dat maakt het dus ook generatief, want elke keer krijg je weer een nieuw soort tekst.
Ja, en ik heb jou ook wel eens horen zeggen, het is dus niet per se slim. Terwijl als je ermee interacteert, dan heb je echt het idee dat je met een heel slim, iemand zou je haast zeggen, een gesprek aan het voeren bent. Waarom zeg jij van, het is niet per se slim, hè, in de menselijke zin van het woord?
Ja, het heeft de schijn van intelligentie, omdat het op gigantische hoeveelheid data getraind is, honderden gigabytes aan tekst, zeg maar heel Wikipedia en dat keer 1000 of nog meer. Nou, dan kan geen mens zoveel informatie lezen, dus daardoor lijkt het alsof van alles wetend te zijn. Maar tegelijkertijd, het heeft geen kennis van de werkelijkheid. Het doet alleen maar elke keer een gokje van wat is het volgende woord in de zin. Daardoor lijkt het zeg maar alsof het hele goede teksten maakt. Maar in feite heeft het geen idee van wat het zegt.
Oké, dankjewel. Dat geeft mij inderdaad echt wel meer beeld bij hoe ik dat moet begrijpen, hè, zo'n systeem. Arjen, jij bekijkt ChatGPT of AI ook vanuit een soort economisch perspectief. Althans, je leidt studenten op tot beroepen in de economische sector. Hoe kijk jij dan naar de komst nu van ChatGPT? Waarop heeft het op dit moment invloed?
Ik denk op alles, eerlijk gezegd. Want als je gewoon al kijkt naar zeg maar wat je ermee kan doen, is zo verschrikkelijk veel. Het heeft inderdaad, zoals Pieter zegt, zeg maar, het lijkt erop alsof het zeg maar, ook allerlei dingen kan begrijpen en ook allerlei dingen kan maken die heeft geleerd door getraind te zijn. Met allerlei structuren. Dus als je gewoon puur iets maakt, als je iets wil maken, je schrijft een prompt en het wordt gemaakt, zeg maar, als het gaat over tekst. Ik hoor dus inderdaad ook van heel veel mensen uit het bedrijfsleven dat die het gewoon al dagelijks gebruiken. Gewoon. Omdat het makkelijk dingen, teksten kan structureren, zeg maar. Of in ieder geval kan je een structuur geven. Omdat het inderdaad heel veel kennis kan produceren. Of in ieder geval zeg maar getraind is op heel veel kennis. En dat gaat door die molen en dan komt het er weer uit. Dus ik denk dat het ontzettend grote impact heeft. En je ziet natuurlijk ook al dat het dat er voorspellingen zijn. Dat het eigenlijk op heel veel sectoren, en niet alleen de economische sector, heel veel invloed gaat hebben.
Ja, want met elkaar hebben we het. Dat komt natuurlijk ook omdat we het hebben over ChatGPT. Allereerst vooral over dat talige aspect. Ik denk zelf naar mijn communicatieachtergrond en ook allereerst aan talige beroepen. Het helpt ook bij programmeren of zo. Hè? Heb ik begrepen en heb ik zelf een klein beetje uitgetest toen ik een workshop deed. Dus, maar ook het maken van prioriteiten in een tekst, het inkorten, maar ook het vertalen naar een financiële analyse of zo. Ja. Dat is ook mogelijk, toch?
Ja, volgens mij is het eigenlijk zo dat je dat je eigenlijk met die taalmodellen, en dan moet Pieter me maar eventjes corrigeren als het niet helemaal klopt, je kan eigenlijk alles opvatten als taal. Of als dus zelfs zeg maar als het gaat over codering, dat was eigenlijk een soort van bijvangst van GPT, dat ze ineens begrepen dat die ook dus inderdaad zeg maar programmeertalen kon produceren en dus ook stukjes programma kon maken of in ieder geval testen. Hetzelfde geldt voor DNA. DNA kan je ook zien als een taal, want het zijn een aantal letters en daar kan die mee spelen, zeg maar. Dus ineens is eigenlijk een Klingon, hij kan zelfs Klingon, hè, dus de taal uit Star Trek, kan die gewoon, zeg maar. Hij zal ook wel elf kunnen. Weet je wel, hij kan alles produceren. Of het dan, ik kan geen Klingon, dus ik weet niet wat hij dan precies zegt, maar dat heb ik wel uitgeprobeerd, ja.
Ja, nou technisch wordt het gezegd, het is taalagnostisch. Het weet niet welke taal het spreekt. Nee. Het weet alleen maar wat het volgende elementje van een zin is.
Precies.
Van een zin die begonnen is. Dus je kunt in elke taal beginnen. Je kunt ook talen door elkaar gooien. Je kunt het zelfs vragen om zijn eigen soort taal uit te vinden. Heb ik ook een keer geprobeerd. Want dan kun je zeggen van, ik heb deze tekst en probeer het even samen te vatten in een taal die jij begrijpt. En dan komt er een soort van rare smoesje uit. Maar als je dat er vervolgens weer ingooit, weet je wel precies wat het was. Dus
Heel fascinerend. Ja, dat taalagnostisch, die term had ik nog nooit gehoord. Maar dat is alvast een nieuwe term. Nog eventjes ingaand op de kansen. We hebben het al over, het kan van alles. Maar wat gaat het ons nou opleveren in de praktijk? Wat gaan we eraan hebben? Kun jij er eens iets over zeggen, Pieter?
Ik denk bij alle beroepen waar je talige dingen doet. Of je nou een e-mailtje schrijft of een aankondiging. Of je doet onderzoek, je bent onderzoeker. Daar kun je dit soort tools gebruiken. Het is een schrijfhulp en het is een soort van kennisopzoekhulp. Maar bij die laatste moet je elke keer in gedachten houden van ja... Maar het kan ook niet waar zijn wat het zegt. Dus daar zit het denk ik de grootste valkuil. Maar als schrijfhulp is het een fantastisch ding. Want heel veel mensen maken vaak heel veel fouten. Of niet zo fouten. Ze maken taal, maar het is niet perfect. Ze maken onlogische alinea's. Of ze schrijven tekst niet in de goede structuur. Dan kan zo'n model dat supergoed corrigeren.
Ja, maar wat ik zelf ook nog... Dat heeft natuurlijk alles te maken met het zijn van schrijfhulp. Maar het inzetten als echt een soort chatbot. Dus een persoonlijke assistent die jou helpt meedenken. Het ontwikkelen van een gedachtegang. Of hoofdvragen ontwikkelen, bijvragen formuleren. Juist die interactie, die live interactie, dat vind ik zo aantrekkelijk daaraan. Dus, en ik merk ook dat in onderwijs de eerste gedachten gingen allemaal over... ja, je drukt op een knop en het eindrapport ligt er, wat de student had moeten maken. Maar die toepassing juist van die interactie en kunnen doorvragen... goh, kun je me daar nog eens wat extra bronnen bij vertellen? Welke expert zou jij nu aandragen? Wat zijn dan die drie belangrijkste aspecten? Dat vind ik zelf ook wel echt een heel mooi aspect voor het onderwijs. Judith, jij houdt je bezig samen met collega's bij de opleiding communicatie met een experiment, noemen we dat. Hè?
Ja, klopt.
Over het inzetten van ChatGPT. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat is een experiment in het kader van het vak media. En studenten die moeten bij dat vak een onderzoek doen naar de rol van de media binnen een door hen gekozen maatschappelijk issue. Dus je zou je bijvoorbeeld als issue kunnen voorstellen, is taalonderwijs nog wel nodig nu we ChatGPT hebben die ons zo goed kan helpen? Dus dat zou zo'n issue kunnen zijn. Nou, zij gaan dus op zoek naar die rol. En zij moeten bij dat onderzoek en het artikel wat ze dus naar aanleiding van het onderzoek schrijven, moeten zij ChatGPT gebruiken. En precies zoals jij net aangaf, is ook de bedoeling dat zij daarmee werken. Dus eigenlijk ze doen een eerste prompt. Daar komt iets uit. Daar vinden zij iets van. Dan bedenken ze een tweede prompt. Wat is daar het resultaat van? Wil ik dan nog meer weten? Ben ik daar al tevreden over? Moet ik nog meer onderzoeken? En op die manier proberen wij ze daarmee te laten werken.
Ja, dus ook zowel bij dat onderzoeksproces van welke vragen zou ik mezelf als student moeten stellen, als bij de uiteindelijke realisatie van het artikel, of dat niet?
Ja, dus ook zelfs bij de realisatie van het artikel. En dan denk je van ja, maar hoe weet je dan dat ze het gebruikt hebben? Nou, het is ook de bedoeling dat ze dus eigenlijk hun hele proces verantwoorden. Dus wat ik net aangaf van welke prompt heb je eerst gegeven, wat heb je toen daarna gedaan. Dat hele proces, dat willen wij dus als docent ook zien. En zowel ook van het onderzoek dus als het schrijfproces. En wat we ook hebben gezegd bij het schrijfproces is dat je dat ook op hele verschillende manieren kan gaan inzetten. Dus er zijn studenten die zeggen, nou, ik wil eerst gewoon mijn eigen stuk schrijven. En dan gooi ik het in ChatGPT. En dan kijk ik aan de hand van de beoordelingseisen of het een beetje een goed stuk is. Maar het kan ook andersom. Dat je zegt, nou, maak eens een beginnetje. Je gooit je onderwerp van je longread erin, maak een beginnetje. En dan ga je kijken, oké, wat levert dat op? En hoe kan ik daar door de juiste nieuwe prompts, kan ik dat aanscherpen?
Ja, en jij hebt het dan over een vraagstuk. Nu noem je even het voorbeeld van, stel, is het vak taal nog nodig? Ik begreep ook dat andere thema's, zoals taboes, als euthanasie of abortus, dat onderwerpen kunnen zijn. Maar dat dan vervolgens ook best wel de vraag is, hey, wat is het type content of de taal, zeg maar, waar ChatGPT mee komt? Omdat het dan toch behoorlijk veel uit de Verenigde Staten lijkt te komen. Hè? En dat juist dan de kritische vaardigheden van de student zo nodig zijn.
Ja.
Dat lijkt me best ingewikkeld. Kun je daar verder in komen met de student om hen daarop te laten reflecteren?
Nou ja, dat is nu nog heel moeilijk om daar dus al iets over te zeggen. Want ze zitten eigenlijk nog allemaal, het project loopt. Dus ze zitten nu eigenlijk allemaal in dat proces nog. Dus ik vind het heel lastig om daar nu al antwoord op te kunnen geven wat eruit komt. Maar daar zullen zeker zullen ze daar tegenaan lopen. En dan is het juist zaak, inderdaad, dat je als student dus kritisch bent. Hè? Want dat is ook meteen een van de uitdagingen, vind ik zelf. Hè, dat wij denken dan allemaal van ja, je kan ChatGPT gebruiken als beginnetje of als inspiratie. Maar een student denkt natuurlijk al gauw mooi. Ik heb een resultaat en dit is het en niks meer aan doen. En wat je juist wil, is inderdaad dat ze daar kritisch naar gaan kijken. En dat kun je dus doen ja, door inderdaad met ze in gesprek te gaan in de klas en ze te stimuleren om kritisch naar de output te kijken. Maar ik durf daar nog niet echt concrete resultaten van te noemen.
Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Als we het hebben over die... Ja, die content, dat je niet helemaal weet waar komt het nou vandaan en welk politieke standpunt zit hier nou eigenlijk tussen de regels verweven. Dan komen we eigenlijk al een beetje bij de ethische aspecten. Ja, Arjen en Pieter, jullie zitten er allebei op, zou ik willen zeggen. Hè? Die ethische nadruk als we hiermee omgaan. Maar zou jij er eerst iets over kunnen zeggen, Pieter? Hoe die inhoud die naar voren komt, welke vragen roept dat op?
Nou, wat we aan het begin nog niet gezegd hebben, is dat ChatGPT vooral een product is van een Amerikaans bedrijf, OpenAI, waar Microsoft een belangrijke aandeelhouder in is. En dat betekent dus dat het, de mensen die het gemaakt hebben uit de VS komen. En je ziet ook de data waarop het getraind is voor een belangrijk deel uit Amerika komen en Noordwest-Europa. Dus de output, zeg maar, de teksten die het genereert, zijn ook gekleurd wat dat betreft. En aan het begin, toen het uitkwam, probeerde ook iedereen te kijken van waar zitten de grenzen van die zijwieltjes die ze erop geplakt hebben. Want ook taalmodellen staan vaak bekend omdat ze hele nare, bijvoorbeeld racistische of discriminerende teksten kunnen uitspuwen. Omdat ze getraind zijn op teksten die vooringenomenheden, bias wordt dat genoemd, bevatten. En wat je dus ziet is dat ze hebben overal grenzen aan weten te stellen. Maar die grenzen zijn natuurlijk bepaald door de ontwerpers. En die hebben dat vanuit een Amerikaanse blik op de wereld hebben ze dat geschreven. Als je het gaat vragen hoe mensen in Angola over dingen denken, dan weet het bijna niks, want hij heeft geen teksten uit Angola, of bijna geen tekst uit Angola gebruikt.
Ben jij daar ook mee bezig, Arjan, met je studenten, om daar te buigen?
Precies, wat Pieter natuurlijk zegt inderdaad. Hè, er zijn van die klassieke voorbeelden, als je zegt maar, omdat het namelijk een voorspellend model is. Hè, inderdaad, omdat het gaat over kansberekening, gaat hij natuurlijk de meest voorspelbare invulling geven van de puntjes die achter een beginzin staan. Hè. Dus als je hebt inderdaad, dat is nu niet meer, maar hè, als je zegt, oké, vul deze zin aan om Muslims are, dan staat er gewoon terrorist achter. Dat is wat hij aanvult. Hè, dat bedenk ik niet, maar dat bedenkt hij. Dus, en dat is inderdaad natuurlijk het grote gevaar, dat die bias, zeg maar, die in die data, die trainingsdata zitten, dat zich doorvertaalt, zeg maar, in datgene wat het genereert. En als je dan inderdaad, zeg maar, niet kritisch bent, zoals jij inderdaad terecht, ja, dan is dit dus de waarheid waar je in terecht gaat komen met z'n allen, zeg maar. Datgene wat ChatGPT aan het, of al die modellen aan het genereren zijn. En dat is echt wel iets wat wel, waar we heel goed over na moeten denken en heel goed op moeten letten, denk ik.
Dat is ook wel leuk. Dat is een onderdeel ook van deze opdracht, is ook dat ze er vanuit ethisch perspectief ook naar die discussie moeten kijken, de studenten. Dus op die manier proberen we ze ook aan te zetten om inderdaad, hè, bijvoorbeeld met de theorie van Cialdini, hè, van waarheid, oprechtheid, geloofwaardigheid. Om dat toe te passen ook op hun eigen project, waardoor zij vanzelf dus ook wat meer kritisch daarna gaan kijken.
Ja, dus jullie hebben dan natuurlijk ook als docenten nagedacht over welke theorieën reiken we tenminste aan die buiten dit systeem van ChatGPT liggen. Of, nou ja, dan is met Cialdini misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar die wij wel kunnen kwalificeren als kwaliteitsbronnen. Maar dan hoop je maar wel dat gebruikers die kwaliteit bronnen nog raadplegen. Bias is dus een valkuil of een uitdaging. Wat zijn andere aspecten waar we nog aan kunnen denken?
Nou, heel belangrijk denk ik ook is privacy en intellectueel eigendom. Maar de gegevens die je erin stopt, die worden ook gebruikt door dat bedrijf. Dus als jij persoonsgegevens daar invult, of misschien heb je een geniale ingeving, je vult het in het systeem. Daarmee doe je eigenlijk afstand van jouw kennis en ook die gegevens kunnen op allerlei manieren worden gebruikt. Veel mensen beseffen zich dat niet. Er zit natuurlijk een commercieel belang achter bij OpenAI om dat weer verder te gaan gebruiken. Nou ja, en verder zijn er ook dingen, als je het gaat inzetten als chatbot, dat is natuurlijk ook wat je net al noemde, van je kunt ermee praten en vragen beantwoorden. Het kan ook manipuleren, of het kan soms, als je er zeg maar ChatGPT achter een schermpje zet, kunnen mensen het gevoel hebben dat ze met een ander mens praten, terwijl ze in feite met een computer praten. En het kan worden ingezet als manipulatief instrument. Dus dat zijn echt wel serieuze, zorgwekkende dingen, denk ik, waar we echt op moeten gaan letten.
En mis jij nu nog een ethische afweging?
Of? Niet helemaal. Nou jawel, trouwens. Ik denk dat, en we hebben het nu eigenlijk, je kan natuurlijk een beetje onderverdelen over de modellen zelf, wat er binnen die modellen zelf zeg maar aan ethische vragen zijn. En je kan ook nadenken over de vragen die je kunt stellen als het gaat over het gebruik van, zeg maar. En ik denk dat daar bijvoorbeeld in, met name in de economische sector, die modellen zijn natuurlijk gemaakt om zeg maar eigenlijk kosten te besparen. Eigenlijk kosten in de algemene zin van het woord. Dus efficiëntie eigenlijk. Dat is natuurlijk iets waar ze in de economische sector heel blij van worden onmiddellijk. Dat betekent dus ook dat ze dat je in bedrijven vaak natuurlijk ziet dat technologische vernieuwingen eigenlijk vrij kritiekloos worden omarmd en ingezet worden. En dat is natuurlijk een andere vraag van als je inderdaad die dingen tot je beschikking hebt, wat ga je er dan precies mee doen? De grootste nachtmerrie zou kunnen zijn dat we allemaal in een soort van modern times van Charlie Chaplin terechtkomen, waarbinnen we een stukje zijn en vermalen worden tussen de raderen. Want aan de ene kant hebben we een collega, dat is een AI. En aan de andere kant van hebben we ook een collega, dat is een AI. En ik zit ertussenin als mens. En de vraag is of je daarheen wil gaan, zeg maar.
Ja, en dat is ook wel echt ingewikkeld te voorspellen. Hè? Wat zei je?
Niet te voorspellen.
Als we dan voorspellingen zouden willen doen, dan kunnen we natuurlijk kijken naar andere massamedia. Dat is al een traditioneel woord op zich. Maar hoe de televisie zijn intrede deed, wat daar de impact van was. Misschien gameconsoles en gewoon überhaupt met name natuurlijk het internet.
Voor mijn gevoel is dit echt wel wezenlijk een ander ding. Vanwege de interactie, vanwege de suggestie die het wekt dat je met inderdaad een agent te maken hebt. Dus iets wat een soort van ook misschien wel bewustzijn heeft, wat het niet heeft. Dat maakt dat wij daar ook op een heel andere manier mee omgaan dan met een televisie die je kan aanzetten of uitzetten. Of zelfs een computer die je kan aanzetten. Of zelfs een smartphone die je kan aanzetten en uitzetten. Ja. Dit is natuurlijk een heel ander ding wat voor ons als mensen een heel andere impact heeft. Zeg maar. Wij gaan daar op een heel andere manier mee om. Dus voor mijn gevoel is dit toch echt weer net iets anders.
Ja, ik denk ook wel dat precies wat jij zegt, die suggestie van het wekken van het hebben van bewustzijn, dat merk ik zelf ook al als ik het gebruik. Dat het is zo moeilijk om nog onderscheid te maken in dat het niet echt terugpraat. Terwijl dat wel doet, hoe de zinnen natuurlijk in beeld komen.
Ik weet niet of je Replica kent. Dat is dan een ander, ook eigenlijk gewoon taalmodel. Maar dat is een ding dat echt 100% bedoeld is voor sociale interactie. Dan kan je een avatar kiezen en dan kan je daarmee praten. En dan gaat het echt over de sociale interactie. Daar is het voor gemaakt. Als je bepaalde zeg maar soort van dingen over jezelf vertelt, krijg je punten. En op een gegeven moment gaat hij ook met je flirten. Weet je? Dus daar gaat het heel erg juist over de suggestie dat je inderdaad met een bewust wezen aan het interacteren bent.
Hoe luister jij daar naar, Pieter? Wat is daarvan nou het probleem, als het al een probleem is?
Weet je, er zitten allerlei problemen aan. Maar ik denk dat allereerst moet je dus vaststellen van, het is niet zomaar een taalhulpje of zo, maar het is echt communicatietechnologie. En dat is, denk ik, even dat begrip, als je dat erop loslaat, als je dat tot je door laat dringen, dan besef je van, jeetje, het is eigenlijk iets anders dan een spellingscontrole. Zeg maar. Het gaat echt bepalen hoe we met elkaar communiceren. We gaan ons anders gedragen ten opzichte van die machine. We voelen ons misschien ook wel een beetje, misschien zelfs wel minder waardig. Omdat je denkt van, jeetje, ik heb een hele slimme vriend erbij bij die veel meer weet dan ik. Dus het gaat allerlei verhoudingen veranderen in de samenleving. En dat gaat uiteindelijk over macht. Dus er is een nieuwe soort machtsfactor, een machtsverhouding. Nou, dat vind ik, moet ik zeggen, dat is, macht kan heel verkeerd uitpakken, zeg maar. Dat is natuurlijk fascinerend, maar het is ook wel echt zorgwekkend. Van, opeens is er een machine die jou dingen kan vertellen waarvan je denkt van, oh, daar moet ik dan iets mee. Dus dat vind ik eigenlijk een van de spannendste kanten eraan. De verschuivende machtsverhouding tussen jou en, want toen we Google kregen, gingen we ook ons anders gedragen. Gingen we een ander soort teksten schrijven of dan ging je zoeken en dan gebruikte je bepaalde sleutelwoorden waarvan je wist, dat kan die zoekmachine gebruiken of kan dat begrijpen. En nu ga je ook weer anders gedragen ten opzichte van die computer.
Ik merk ook al dat ik nu in Google mijn vragen stel zoals ik ze aan ChatGPT stel. En ik weet wel van Google kan hier niet zoveel mee. Maar ik vind het nog bijna moeilijk om weer terug te schakelen naar mijn Google zoekmethode.
Nog even, je gaat je collega's ook op de manier van ChatGPT dingen doet. Ga je ook aan je collega's dingen vragen?
Ja, maar die zijn dus wel menselijker. Ik stel mijn vragen wel menselijk. Nou ja, volzinnen aan ChatGPT. Dus dat vind ik wel anders dan bij Google.
En met wel een soort van commando, toch? Je zegt van, je moet dit voor me doen. En dat ga je misschien ook nog steeds meer ook tegen andere mensen doen.
Daar ben ik het ook wel erg mee eens. Ik denk dat inderdaad de manier waarop wij gaan communiceren ook steeds meer inderdaad daardoor bepaald kan gaan worden. Je ziet het natuurlijk in met WhatsApp, die ook al suggesties heeft van dat woord of dat woord. Maar je ziet dit ook nu al in gewoon in Word. Hè, krijg je ook al gewoon van die suggesties van ja, top, bedankt dat je daar alleen op hoeft te drukken, zeg maar. En dan heb je je mailtje beantwoord, bij wijze van spreken. Dus wij worden inderdaad steeds meer, zeg maar, die kant opgedrukt. En dat is wel inderdaad, zeg maar, iets wat, ja, wat je niet, ja, je kan zeggen, oh, dat is een keuze die ik maak. Nee, dat is
het beïnvloedt en het stuurt. Jij wilde daar ook iets over zeggen?
Ja, nou ja, wat mij dus inderdaad opvalt is dat juist inderdaad tools als WhatsApp en dergelijke, dat daar het gevolg van is dat mensen heel kort en bondig met elkaar gaan praten. Maar wat ik juist weer grappig vind is dat bij ChatGPT is het juist heel erg belangrijk dat je heel erg compleet communiceert. Hè? Je moet juist eigenlijk heel taalvaardig zijn om de goede prompt te kunnen geven.
Ik wil, omdat de tijd best wel hard gaat, we hebben het nu al best wel veel over, ja, waar kenmerkt het zich door? Het heeft best wel wat invloed op, het heeft enorme invloed op de maatschappij, de samenleving en op individueel niveau. Maar wat moeten we hier nu mee? Hè? Dus hoe als collega's van de Hogeschool Rotterdam of gewoon als onderwijsmakers, hoe verhouden we ons nu tot deze technologie? Ligt er nu huiswerk voor ons? Moeten we beter begrijpen hoe dit werkt? En zo ja, dan kijk ik toch een beetje naar jou, Pieter, van AI en ethiek. Wat staat ons te doen?
Ja, we hebben enorm veel te doen. Want inderdaad, we moeten gaan begrijpen hoe het werkt. Wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn, de kansen en risico's. Maar we moeten ook echt een mening gaan vormen over op welke momenten we het wel of niet willen inzetten. En echt een moreel kompas daarop ontwikkelen. En ik denk dat het heel belangrijk is, en zeker voor een hbo-instelling, is dat je het leert om het te gebruiken in ontwerp. Dat je het leert ook misschien zelf te ontwerpen. Dat je echt zelf weer grip op krijgt en zelf bepaalt hoe het ons stuurt. En niet alleen maar een soort van consument bent van die technologie.
Maar zo'n moreel kompas klinkt heel mooi, maar hoe kunnen we daar dan aan werken?
Door het met elkaar over te hebben, eigenlijk zo werkt de ethiek. Dus je gaat kijken in welke context, welke situatie, en elke situatie is anders natuurlijk. Is bijvoorbeeld zo'n machtsfactor van problematisch of niet? En dan moet je echt elke keer expliciet bij stilstaan in je ontwerpproces. Als je begint met het maken van een toepassing, maar ook gaat evalueren als je het helemaal gaat gebruiken. Dus het moet echt onderdeel zijn van je ontwerpmethodiek om op de ethische kant van kunstmatige intelligentie te reflecteren. En dan ook je keuzes van je ontwerp daarop aan te passen. En niet alleen maar te sturen zoals net Arjen zegt op efficiëntie. Van yes, het gaat sneller. Ik kan nog sneller pizza's bestellen. En dan iedereen nog meer pizza's verkopen.
Ja, dus je zegt nu als we ons verhouden tot die software. Het gaat niet alleen om van we zijn reactief, wat gaan we ermee doen? Maar we willen ook inspraak hebben. En zeker vanuit de hoek van communicatie, media en informatietechnologie snap ik ook die roep om. Wij bouwen mee aan dit soort technologie. Dus wat is onze rol daarin? Is zo'n rol, dus het meedenken in hoe zetten we die technologie in, wanneer wel en niet, is dat voor elke beroepsgroep of dus voor elke instituut of faculteit zeg maar van de hogeschool een opdracht? Of ligt dat toch vooral dan bij de IT-hoek?
Ja, echt bij iedereen. Want we communiceren allemaal. We zijn allemaal talige wezens. Dus daar moeten we allemaal iets mee.
En jij bent ook gewend, Arjen, om over die ethische aspecten na te denken. Wat denk jij dat er nodig is op de hogeschool om hier mee bezig te zijn met elkaar?
Ik denk een aantal dingen. Ik denk dat inderdaad eigenlijk alle opleidingen hier serieus iets mee moeten. Inderdaad, als het gaat over prompting en over wat komt er uit zo'n ding en hoe kan je dan het beter leren gebruiken. Hoe kan je beter gaan nadenken over wat inderdaad de consequenties of implicaties zijn van het gebruik van die dingen en de manier waarop je het gebruikt, zoals Pieter ook zegt. Ik denk dat er ook nog wel een andere route is, ook nog, maar dat is een wel veel kostbaardere route, is dat je moet gaan nadenken in hoeverre je bijvoorbeeld zelf modellen zou kunnen gaan gebruiken in plaats van de modellen die zeg maar aangeboden worden door OpenAI, dus door grote partijen zeg maar die heel ver weg zijn. Er zijn mensen die daar ook over aan het nadenken zijn, of nee, niet alleen aan het nadenken, ook mee aan het knutselen en aan het kijken of ze daar iets mee kunnen. En ook dat zou een weg zijn die je zou kunnen bewandelen om te zeggen, nou goed, dan kunnen we in ieder geval, hebben we zeg maar datgene waar dat model op is getraind, dat hebben we in eigen handen en zijn we niet afhankelijk van die grote techgiganten zeg maar die er nu eenmaal zijn.
Ja, en die hun eigen ding ermee doen. Als we het nog praktischer maken naar het gebruik van ChatGPT in onze eigen werkpraktijk als docenten of als ondersteuners in het onderwijs. Ik begreep ook dat er een omgeving wordt gemaakt, zodat we ChatGPT veilig kunnen gebruiken. Zeg ik het dan goed?
Ja, binnen de hogeschool zijn we bezig met het maken van een proxy. Dat betekent dat als je via die proxy naar ChatGPT toe gaat, dan geef je niet gelijk allerlei persoonsgegevens mee. En dat beschermt zeg maar je privacy. Maar dat is volgens mij nu nodig in een tussenfase. Want Microsoft heeft ook al aangekondigd dat ze ChatGPT of model erachter gaan implementeren in al hun Office pakketten. Dus straks zit het gewoon in Word, straks zit het in je Teams omgeving, straks zit het in Outlook. En dan heb je dat systeem niet meer nodig.
Want dan laat je niet meer je IP-adres achter?
Dat hangt af van de afspraken die we maken met Microsoft.
Oké, ik wou zeggen, ja.
Ik denk trouwens, we moeten, want we hebben niet zoveel tijd meer in de dag, geloof ik. Maar we hebben het ook nog helemaal niet gehad over allerlei andere modellen die zeg maar op de markt zijn. Hè? De Dolly's en de Stable Diffusions, alle dingen die beeld genereren. Die ook zeg maar gekoppeld gaan worden aan al die taalmodellen. Hè? Want je hebt in Amerika, wij hebben het nog niet, maar dat komt bij Google vandaan, Bart. En dat schijnt nog beter en makkelijker te werken dan ChatGPT. Maar dat heeft een directe link met DALL-E 2. En DALL-E 2 is een heel grote beeldgenerator. Dus die kan heel goed prompt weer maken voor DALL-E. Dus je krijgt op een gegeven moment, snel denk ik, dat heel veel van die modellen heel goed met elkaar kunnen gaan praten. Of zelfs zeg maar ook weer gaan mergen. En je ziet natuurlijk nu ook al dingen. Hè, de volgende stap is wat ze noemen auto-GPT, waarbij je zeg maar eigenlijk een opdracht kan geven aan het model. En het model gaat zelf nadenken over hoe kan ik die opdracht tot een goed einde brengen. En dat betekent ook dat die denkt van, oh, als ik dat doe, oh, dan moet ik een chatbotje maken. Want dus die gaat gewoon dan zelf gewoon eigenlijk allerlei dingen doen om ervoor te zorgen dat die een bepaalde opdracht die jij hem geeft voor elkaar kan krijgen. En dat is natuurlijk nog weer een heel ander verhaal.
Ja, dat is helemaal waar. En daar zouden we denk ik ook weer een hele podcast over kunnen vullen. Minstens één, misschien wel een heel seizoen. Als het inderdaad gaat over het combineren van die toepassingen. DALL-E vind ik zelf ook een hele leuke toepassing. Maar inderdaad, omwille van de tijd wil ik toch naar de laatste vraag toe gaan. Hoewel het natuurlijk heel terecht is om al die andere tools nog even genoemd te hebben. Ja, als je teruggaat naar je eigen rol op de hogeschool. Hoe hoop je, deze vraag stel ik eigenlijk aan jullie allemaal, dat collega's deze software of deze software soorten benaderen? En of wat vind je een belangrijke vraag om mee te geven? Mag ik met jou beginnen?
Ja, nou ja, goed. Het gesprek ging nu natuurlijk redelijk een technische kant op met allerlei verschillende modellen en dergelijke en de ethische kant. Maar wat natuurlijk qua taal ook wel heel belangrijk is eigenlijk het hele onderwijskundige vraagstuk. Hè? Van meten we nu eigenlijk nog door al deze hulpmiddelen nog wel wat we willen meten? En dat is natuurlijk zeker bij het schrijven van artikel heel erg belangrijk. En ik weet dat in de hogeschool filosofie, zeg maar, daar staat nu wat betreft ChatGPT van, als het een schrijfopdracht betreft, dan moeten studenten gewoon naar school komen en zonder ChatGPT hun product opleveren. Dus ja, bij mij leeft heel erg de vraag van, ja, zijn daar niet andere mogelijkheden voor? En wij zijn nu natuurlijk heel erg bezig om dat te doen door dat schrijfproces erbij te betrekken. Hè? Van hoe kom je dan tot dat artikel? Maar ik ben wel benieuwd hoe andere collega's daar mee bezig zijn. Op het gebied van taal heb ik het dan over. Hè?
Ja, dat is een hele terechte aanvulling. Hè? Wat het allemaal betekent voor hoe we dit beoordelen. En inderdaad, toetsen we nog wat we willen toetsen? Daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd. Pieter.
Ja, ik denk een aanvulling erop, want dit is wel een hele goeie. De beroepenveldcommissie, moet je denk ik mee in gesprek van welke impact heeft dit op het beroepsprofiel waarvoor we voor opleiden? En dat je goed gaat nadenken over de competenties, de vaardigheden die je studenten aanleert, of die nog steeds relevant zullen zijn in de toekomst. Dus echt kijken naar dat beroepsprofiel.
En Arjen nog?
Ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar op. Ik ben het helemaal met je eens ook inderdaad. Ik denk dat taal en wat we daarmee doen en de leerdoelen die dan moet gaan stellen, daar moeten we echt met z'n allen heel, heel goed over gaan nadenken. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat het allerbelangrijkste is dat we zorgen dat die studenten inderdaad, op de juiste manier en op een kritische manier gaan leren kijken naar al die mogelijkheden die we nu ineens lijken te gaan hebben. En dat we ze daarin moeten helpen om die kritische houding te ontwikkelen.
Ja, en misschien nog als aanvulling, hè, dat probeer ik studenten ook heel erg duidelijk te maken, dat belang van kennis en kunde over bijvoorbeeld het schrijven van een goed artikel nog steeds heel belangrijk is. Hè? Want de zin a fool with a tool is still a fool. Hè? Dat hoor je natuurlijk de hele tijd in dit kader. Dat is heel erg van toepassing. Hè? Als jij niet goed weet hoe je een goed artikel schrijft, hoe kan je dan beoordelen of wat jij daar krijgt in ChatGPT, of dat kwalitatief is of niet?
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de vragen waar jullie de luisteraars weer mee op pad sturen. We hebben het gehad over ChatGPT als taalagnostisch model. Heb ik het goed onthouden, Pieter? En over het belang van een kritische houding voor zowel studenten als ook docenten of professionals om met deze software om te gaan. Heel erg bedankt voor jullie inzichten en het delen van jullie ervaringen. En heel erg bedankt voor jullie komst.
Graag gedaan.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blockyblended.nl.